Eerst even dit. Deze podcast bevat gesprekken waarin racistische beledigingen voorkomen. Verteld in de context van persoonlijke verhalen. Hoewel de meest expliciete beledigingen weggebliept zijn, hebben ook andere woorden mogelijk schadelijke connotaties. Ze worden gebruikt om racisme en discriminatie te belichten. Luister voorzichtig en met zorg. Deze podcast heeft tot doel begrip en bewustzijn te bevorderen. Maar we beseffen dat dergelijke taal diep verontrustend kan zijn. Je luistert naar De Conversaties, een podcast van Avanza Oost-Brabant in samenwerking met de stad Leuven. Daarin gaan we op zoek naar de mens in het verhaal van de kolonisatie. Op zoek naar verbinding, weg van zwart-wit, richting begrip en veel kleuren. Ik ben Lisbeth Gijssel en dit is de bonusaflevering. In de vorige afleveringen hoorde je het verhaal van Veronique, Chris, Hyacinth en Sophie. Zij vertelden dat niet alleen in deze podcast, maar ook in een groep met nog andere mensen. Enkele maanden lang kwamen ze samen om over de kolonisatie te praten, onder begeleiding van Avanza en moderator Ronnie Mossuze, volgens een techniek die is ontwikkeld aan de Universiteit van Leuven. De conversaties, een gespreksmethodiek om over polariserende onderwerpen te praten, zonder dat je ruzie krijgt. Is dat gelukt? En wat kunnen we daaruit leren voor de gesprekken die we zelf hebben over moeilijke onderwerpen? Ik vraag het aan Ronnie Mossuze. In het dagelijks leven is hij vooral muzikant en producer. En voor deze gelegenheid dus gespreksbegeleider. Dag Ronnie.
Hallo.
Je hebt de voorbije week het project De Conversaties geleid. Wat was het doel daarvan eigenlijk?
Voor mij was het de tweede keer dat ik deelnam aan De Conversaties. En de eerste keer was het echt een proefproject, zeg maar, van twee onderzoeksters aan de KUL. Die vaststelden dat er in de wereld van vandaag heel veel problemen worden benoemd. En die worden dan extra in de verf gezet en daar wordt dan een polemiek rond gecreëerd. Maar ze worden niet opgelost. Bijvoorbeeld, toen zij dit project startten, was net de Congo-commissie klaar met hun lijvig rapport, 700, 800 pagina's. En dan heb je al die mensen die samen zitten en politici en we gaan er ons over buigen en hoe gaan we dat oplossen? En de oplossing was, nee, politici zijn eigenlijk bijna in ruzie uit elkaar gegaan. En de Congo-commissie... En iedereen die wil, mag die 700 bladzijden lezen. Maar geen oplossing. En ondertussen wordt er maar meer polemiek gecreëerd. Dus die twee onderzoekers dachten van, misschien moeten we het van onderuit oplossen. Stel dat zo twee mensen elkaar tegenkomen. Iemand die zogenaamd pro-kolonisatie is, maar dan ook niet echt, maar waarvan we denken dat hij de kolonisatie niet zo erg vindt. En iemand die eronder geleden heeft of die er nog onder leidt. Stel dat die in een café samen zit. Hoe kunnen we die twee een deftig gesprek laten voeren en eventueel handshake daarna van allee, tof dat ik u heb leren kennen. Dat was hun uitgangspunt. En zij hebben een manier ontwikkeld van hoe moeten we dat soort gesprekken opbouwen en hoe zorg je ervoor dat het niet onthaart in een debat, in een discussie, in iets ja, over en weer geroepen. En dat is wel gelukt, want het is nu de tweede keer dat we hun methode dus toepassen. Ik geloof heel hard in hun manier, in hun aanpak van converseren. Het Uber-doel, zal ik het noemen, was eigenlijk om mensen dichter bij elkaar te brengen. Om mensen te verbinden die anders die verbinding niet zouden vinden.
En met hoeveel mensen hebben jullie dit gedaan?
Nu vraag je me iets. Zes? Zeven, denk ik. Ja.
En waarom juist deze mensen?
Het grote doel is mensen bij elkaar brengen. En welk soort mensen? Wel, mensen die iets hebben met de kolonisatie, dus de kolonisatie van Congo, Burundi, Rwanda, of in breder kader gewoon kolonisatie op zich en de naweeën daarvan vooral. Dus al de deelnemers aan de conversaties zijn mensen die van dichtbij of van niet zo dichtbij worden geconfronteerd met de gevolgen van een kolonisatie, meestal de Congolese.
Jij bent met die groep een aantal keer samengekomen. En daar hebben jullie een bepaalde gespreksmethodiek gevolgd. Kan je daar iets over vertellen?
Goh, wel, het opzet voor elk gesprek dat we deden met de groep was dat we als organisatie, of ik dan als moderator, een heel veilig kader schetste voor de deelnemers. Dus dat kwam erop neer dat we een manier van praten voorhielden waarbij iedereen zich veilig zou voelen.
Een van mijn sterkste conditionerings is dat ik voel me niet veilig in zeer wit ruimtes. Ze hebben heel veel moeite gedaan om echt ons verhaal, ons perspectief te delen met de anderen. Maar ook niet in discussie daarmee te gaan.
Er zijn een aantal afspraken die we hadden, namelijk laat elkaar uitpraten. Luister vooral en je moet niet proberen te reageren op iets, maar luister gewoon naar iemand. Hoe moet je dan echt luisteren? En dat ging dan over het echoen.
Kan je dat uitleggen? Wat is dat
echoen? Ja, wel, de echoen, het is eigenlijk... Je vraagt aan de deelnemers, kijk, er gaat zo meteen iemand praten en iedereen moet luisteren. Hoe kunnen we weten dat je echt luistert? Iedereen moet proberen iets dat je als luisteraar raakt of inspireert of triggert. Dat moet je voor jezelf houden of eventueel opschrijven. En dan is de bedoeling dat je daarna, dat je hebt geluisterd naar degene die aan het praten is, dat je dat meedeelt aan degene die gepraat heeft. Dus wat bij jou resoneert. Langs de ene kant word je gedwongen. Oké, er gaan woorden komen die mij misschien... Dus je bent echt geconcentreerd aan het luisteren naar iemand, puur om de oefening juist te kunnen doen. En het andere is, als degene die gepraat heeft, dan terughoort hoe hij of zij overkwam bij de andere. Dat doet ook wel iets met iemand. Dan voelt u ook echt erkend als spreker. Het is een heel interessante oefening. Eigenlijk een basisvaardigheid, vind ik.
Proberen te luisteren in de woorden van de persoon die spreekt. Ik denk dat dat voor mij iets was wat mij heel erg heeft geraakt. En om op die manier echt ook uw eigen perspectief toch echt wel volledig achter te laten. En uw neiging tot dingen samenvatten, dingen snel willen interpreteren, kaderen enzovoort.
Naast het echoen hebben jullie ook iets van bewegings- of ademhalingsoefeningen gedaan?
Ja, er is één sessie geweest omdat een van de initiatiefneemsters wel dacht oké, dit wordt een vrij emotionele dag. Als je met veel emoties zit en verschillende emoties, boosheid, angst of weet ik veel wat, dan moet je een manier vinden, liefst zonder te roepen of zo. En dan werd er een ademhalingstechniek uitgelegd, een soort mini-yogales. Dat was eigenlijk wel heel plezant.
En wat brengt dat dan teweeg? Wat was het doel daarvan?
Het doel was eigenlijk om niet te snel in de ratio-modus, zal ik maar zeggen, te schieten. Dus als je spreekt met mensen en je wilt bepaalde gevoelens uitleggen, dan heb je liefst dat die andere mensen dan niet oplossingsgericht op antwoorden van ah ja, zit je met dat gevoel, dan moet je dit en dat en dit pilletje nemen. Maar dan wil je gewoon de mensen zeggen, ah ja, oei, dat is niet leuk voor jou. Of zo. Dat iemand je gevoel herkent. En het helpt wel als je op voorhand iedereen die betrokken is bij het gesprek ontspannen is. En dat je niet in een soort van werkmodus schiet van ik moet hier een oplossing bedenken of oei, ik kan niet met dat gevoel om. Ja, je laat het gewoon binnenkomen en je reageert eventueel door het gevoel gewoon te erkennen. Maar daarvoor is het wel nuttig dat iedereen ontspannen is. Ja, en dat hielp wel, die ademhaling.
Hoe zijn jullie eigenlijk gestart? Want die 7 mensen komen dan aan en die weten, we gaan iets doen rond kolonisatie. En dan?
Voor mij ligt de start eigenlijk wat vroeger. Er is een oproep gedaan voor mensen die geïnteresseerd zijn in gesprek over kolonisatie. Dus ze weten wel een beetje waaraan ze zich kunnen verwachten. Ze wisten natuurlijk helemaal niet dat het zou gaan over verbinden. En dat hebben we eigenlijk snel in het begin duidelijk gemaakt. Van kijk, we gaan spreken over de kolonisatie, wat dat met mensen doet. Hoe dat uw leven heeft beïnvloed. Maar de bedoeling is dat we vooral van elkaar leren en luisteren. En op een manier naar elkaar toe groeien van ah ja, ik heb wel begrip nu voor die mensen. Ik zou die misschien vroeger... moest ik conversaties niet gedaan hebben, gewoon gedacht hebben, wat is dat voor een gekke mens, een ex-koloniaal of weet ik veel wat, maar dat je dan daarna zou kunnen zeggen, oké, iedere mens heeft zijn verhaal en de verhalen moeten niet per se overeenkomen of we moeten niet per se hetzelfde vinden over iets, maar we kunnen wel erkennen dat je een verhaal hebt en dat je verhaal ook recht heeft om te bestaan. Dat was iets waar ze zich niet aan verwacht hadden. Maar bon, er is niemand gaan lopen na de eerste sessie, dus dat is ook wel een goed teken.
Dus het gaat ook niet over consensus zoeken dan?
Nee, ik heb de conversaties eerder gezien als een manier om te luisteren naar mekaars verhalen. En vooral een manier vinden om dat te doen. Je ziet ook heel ver van een debat. Een debat, dan moet je proberen mekaar, nee, zelfs niet mekaar, in een debat moet je eigenlijk altijd proberen een publiek te overtuigen. Het gaat echt over... Iemand zegt iets en iemand antwoordt. En het antwoord bestaat dan uit ik beaam dat of ik beaam dat niet, maar ik snap wel wat je bedoelt. Punt aan de lijn. Je moet het niet eens zijn. Het is niet... Gewoon het gevoel krijgen, dat is heel universeel, dat er iemand naar je luistert, waardoor dat je je herkend voelt in heel je hoedanigheid. Dat is zo belangrijk en ook heel moeilijk te vinden in deze gepolariseerde tijden.
Wat je volgens mij vaak hebt als je luistert naar iemand die iets vertelt, is dat je ondertussen nadenkt over wat ga ik nu zeggen zelf en wat vind ik daarvan en heb ik zelf iets vergelijkbaars. Het zijn allemaal dingen die je eigenlijk beter niet doet.
Ja, er is wel echt op gehamerd dat we dat niet zouden doen, dus niet meteen reageren. Voor een aantal deelnemers was dat wel een hele uitdaging, omdat sommige mensen van karakter eerder springerig zijn en denken van ik moet reageren, ik wil dat nu zeggen. Dus iedereen kreeg wel een boekje en daarin moesten ze dan, als ze dat voelden, iets schrijven van kijk, dit of dat, dat moet ik straks zeggen. Maar dat hebben we eigenlijk gelukkig goed kunnen onderdrukken.
Ik zit hier dus bij heel veel nieuwsgierigheid, maar ook een beetje angstig, omdat ik niet zo... Ik denk soms dat ik nogal hevig kan zijn in mijn betoog. Als het gaat over niet polariseren en zo, dan denk ik dat ik daar inderdaad ook wel een beetje moet voor opletten en dat zelf niet doe.
Hebben jullie soms ruzie gehad?
Er is bij mijn weten nooit echt ruzie geweest. Dat het hevig is geweest, zeker wel een aantal keer. Maar dan in de zin dat mensen zich beledigd voelen of dat ze denken dat ze zijn aangevallen. Dat mensen vaak verkeerdelijk dachten van, ah, zegt jij nu dit tegen mij? Dat de ander zegt, nee, ik bedoelde dat. Ja, maar je hebt dat gezegd en dat komt zo. Ja, fijn. Dat soort communicatiemisverstanden die eigenlijk niet uit te sluiten zijn in een gezond gesprek, dat gaat niet anders. Maar echt ruzie, nee. Ik denk dat dat komt doordat, als je die oproep doet naar deelnemers, en er is al een bereidwilligheid om... Oké, ik stel me bloot, ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar ik stel me bloot om mee te gaan babbelen over iets, over de kolonisatie. Gewoon die insteek maakt al dat ze ook niet er zijn om ruzie te maken of dat ze de neiging hebben om te discussiëren overal. Het is gewoon... Ja, dat heeft heel veel gedaan, denk ik.
Ik wou diplomatischer praten, maar eigenlijk is dat wel gelukt. De verhalen over kolonisatie had ik gehoord van mijn papa. En de verhalen die ik nu lees in de media, dat klopt helemaal niet. Of dat is altijd zo heel extreem naar de negatieve kant toe. Maar nu, met die gesprekken, heb ik gevoeld van kijk, die nuancering, ja, die had ik sowieso. Nu voel ik mij gesterkt, omdat iedereen hier zo denkt, zoals ik. En ik ben eigenlijk nu gekalmeerd. En ik weet van, oké, als er in de media iets passeert, dan weet ik, dat is een mening. Maar er zijn zoveel andere meningen. En daardoor, door die rust, heb ik ook de rust gevonden om de juiste woorden te zoeken.
Gaat het soms ook over de woorden die je gebruikt? Hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Ik denk bijvoorbeeld, gebruik je het woord blank of gebruik je het woord wit? Gebruik je het woord koloniaal of misschien eerder expat? Wat met het N-woord?
Dus alle eventueel beladen woorden zijn zeker gevallen, ook het N-woord. En hoe gaan we daarmee om? Op dezelfde manier. Ik bedoel dan door te luisteren wat ermee bedoeld wordt. Ik heb het N-woord zelf ook gebruikt om uit te leggen dat dat voor mij soms helemaal niet raar is, omdat mijn eigen moeder over mijn vader zo sprak, omdat zij dat ook zo geleerd had. Maar dat was helemaal niet negatief geconnoteerd of een beladen woord bij ons thuis. Maar als haatgroepjes, jongeren, er is van Langenovens van de wereld, stoer doen op het internet en dat soort woorden dan schrijven, dan voelt dat voor mij wel heel raar aan natuurlijk. Daar ligt voor mij het grote verschil in de context en wie het zegt en op welke manier. Maar dat is voor mij zo. Ik weet dat dat voor sommige mensen op allerlei manieren gewoon een chockerend woord is, het N-woord. Of iemand een koloniaal noemen, of expres wit noemen, of expres plank blijven noemen. Maar hoe we daarmee omgegaan zijn, is op dezelfde manier als met alle andere thema's of gesprekken, namelijk door te luisteren naar het geheel. En ook niet onbelangrijk, als je van je eigen wist van ik ga misschien dingen zeggen die niet leuk zijn, maar ik kan ze niet anders verwoorden, dan hadden we afgesproken, dan zeg je gewoon disclaimer op voorhand. Van er gaat iets komen misschien dat je niet leuk vindt, maar ik kan het niet anders, ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Dus dan is iedereen ook voorbereid van oké. En dan is het ook anders, want dan weet je dat degene die het zegt niet zo bedoelt, maar ja, je soms geen ander woord vindt om het uit te drukken. Dus dat hebben we ook wel gebruikt, de disclaimer-formule. En dat werkt ook wel heel goed.
Is dat iets dat je kunt meenemen uit dit project?
Zeker, ik heb heel veel meegenomen. Converseren, communiceren, dat is een beetje een kunst. En ik heb de indruk dat wij in deze contreien, en dan bedoel ik alles boven Parijs, geen orale traditie hebben. Dus ook, er wordt wel gebabbeld en geroddeld en gesproken. Dat is iets anders, maar... Ik heb zo altijd de indruk dat meer naar het zuiden dat mensen anders met elkaar communiceren en meer en daardoor ook de gevoeligheden kennen van hoe je moet babbelen. We hebben vaak de neiging in het noorden, noem ik het dan, om dingen op te lossen, heel oplossingsgericht te praten met elkaar. Van, oh, dat moeten we dan zo of zo doen. Gewoon al de vraag van, hoe is het? Vele mensen hebben hier nog altijd problemen. Ja, moet ik daarop zeggen? Hoe is het? Ja, of moet ik vragen, hoe is het? Iemand is iemand dierbaar verloren. Wat moet ik zeggen? Wat moet ik doen? Ik vind dat eigenlijk basisdingen. Basiscommunicatie. Dat zou iedereen vanaf de kleuterschool moeten leren. Want kijk, weten wat de ander bedoelt met verbale, non-verbale communicatie, dat soort dingen. En ik heb het gevoel dat wij dat echt niet goed kunnen.
Als het gaat over woorden, heb ik ook gemerkt dat jullie alleen over slachtoffers spreken en niet over slachtoffers en daders. Als het gaat over kolonisatie dan, hè, kan je dat kaderen? Waarom hebben jullie dat gedaan en wat voor slachtoffers zijn er dan allemaal?
Ja, ik heb daar ook een uitleg over gedaan aan de deelnemers, dat er inderdaad vooral slachtoffers zijn en verschillende soorten slachtoffers. Voor mij zijn de echte slachtoffers van de kolonisatie zijn de mensen die het echt ondergaan hebben daar. Daar blijf ik bij. In Congo. En dan heb je mensen die daar ook last aan ondervonden. Maar ik vind slachtoffer een heel... Enfin, ik wil dat woord in ere laten. Je moet wat doormaken om een slachtoffer te zijn. Ben ik een slachtoffer van de kolonisatie omdat mijn vader de kolonisatie heeft doorgemaakt? Ik vind van niet. Heb ik er last van ondervonden? Zeker wel, gewoon door de huidskleur die ik heb. Het racisme dat je moet ondergaan als jonge gast. Dus ik heb daar wel last van gehad, maar ik kan dat niet vergelijken met het slachtofferschap van mijn voorouders in Congo zelf. Maar het is wel belangrijk om vooral het daarover te hebben, want als je het begint te hebben over de daders, dan verspilt je energie aan iets wat je toch eigenlijk niet meer kunt rechttrekken of oplossen. De slachtoffers of de mensen die nog altijd er last van ondervinden, daar kun je nog wel iets aan doen. Degenen die het gedaan hebben, ja, het is passé.
Hoe spreek je dan over mensen, die Vlamingen dan, die in Congo gewoond hebben? Bijvoorbeeld die daar geboren zijn, die daar als kind gewoond hebben en die dan teruggekeerd zijn. In hoeverre moeten zij zich verantwoordelijk voelen?
Uit de conversaties is gebleken dat niemand dat verwacht van iemand die in Congo is geboren en toevallig is verzeild geraakt in die koloniale mallenmolen om mensen daarop aan te spreken. Ik denk dat dat wel heel duidelijk is geworden, want kijk, dat is niet de bedoeling. Trouwens, die mensen, witte mensen, blanke mensen die in Congo zijn geboren, zijn Congolezen. Vaak hebben ze daar ook de eerste 10 jaar van hun leven gewoond, als kind. En zijn ze ook op die manier heel Congolees, veel Congolezer dan ik zelf. De 3 heren vooral die erbij waren, die alle 3 in Congo zijn geboren. Nee, niet alle 3, 2 ervan, maar ze hebben wel alle 3 hun jeugd doorgebracht in Congo. En het feit dat ze gewoon niet konden aarden in België, nooit. De manier van omgaan met kinderen, andere mensen. Ze komen uit een heel sociaal iets. De manier van leven was daar helemaal anders. Cultuurschok voor hen, maar voor de rest van hun leven. Die strijd die die mensen die ondertussen al op leeftijd zijn, eigenlijk de hele tijd hebben moeten voeren van hier in Vlaanderen uitleggen van kijk, maar ik ben geen koloniaal, ik ben daar geboren. Ik wil niet per se de Congolezen hun geld afpakken of ik wil niet dat land beroven. Ik ben daar gewoon geboren. Ik ben daar opgegroeid als kind, oké. Okay. In veel betere omstandigheden dan de Congolezen zelf daar, maar ik kan daar A, niks aan doen en B, het is heel moeilijk voor mij om hier dan te aarden. En dat is een strijd die ik bij veel van die mensen heb gezien. Dus het is daar nooit over gegaan in onze gesprekken over het feit dat ze zich moesten nu maar eens excuseren voor het feit dat ze daar gewoond hebben of zo. Nee.
Het moment dat wij de eerste keer samenkwamen, dan voel je dat je elkaar nog niet kent en dat er toch wel wat spanning zit bij de meeste mensen. Ook een aantal snelle oordelen over wie wie is en wat er achter iedere persoon al schuilt. Maar als je dan zo doorgaat in de gesprekken en de oefeningen die we gedaan hebben, dan groeit er echt wel een enorm respect voor iedere persoon. En dan zie je ook dat ieder verhaal een plaats kan krijgen in een groter verhaal dat je samen schrijft. En dat vond ik echt heel bijzonder. Ik voel ook dat daar iets gegroeid is dat alles overstijgt.
Het gaat altijd over persoonlijke verhalen, maar daarnaast ook wel over de bredere context natuurlijk. Hè? En hoe pas je je eigen verhaal dan in die bredere context?
Ik denk dat de eerste sessies vooral gingen over het uitleggen wat volgens geleerden die kolonisatie inhield en het eigenlijk gewoon de feiten op tafel gelegd. Dat iedereen weet dat we over hetzelfde praten. Als we dan spreken over onrecht, dan we zeggen welk onrecht. En, enfin, dat, heel goed gekaderd wat kolonisatie is. En dan daarna kwamen de persoonlijke verhalen. De bedoeling was eigenlijk dat iedereen voor zichzelf duidelijk kon maken van waar bevind ik mij in dat echt grote verhaal. Omdat bijvoorbeeld vele mensen kennen niet alle feiten, waardoor hun visie op hun eigen verhaal soms toch nog kan veranderen. Ik geef een voorbeeld. België moesten vluchten de dag voor de onafhankelijkheid of de dag na de onafhankelijkheid begonnen te rellen. En dan, als je niet de context kent van waarom dat die vele Congolezen zo kwaad waren en zo gefrustreerd, omdat die jaren voordien leek er niks aan de hand. En die waren gewillig, tussen aanhalingstekens, die Congolezen. En we hadden ook toch goed contact met onze boy. En ineens was iedereen boos. Maar als je de echte feiten kent, dan kunt je wel inbeelden, dat was iets dat al vanaf Leopold bezig was. Die frustratie en die onderdrukking. En eindelijk kon dat naar boven komen. Dus doodnormaal eigenlijk. Maar dat soort dingen. Dus als je de feiten kent, kunt je je eigen verhaal beter plaatsen in dat groot verhaal. En langs de andere kant is het ook belangrijk dat andere mensen, de luisteraars, dan uw verhaal kunnen naast dat van hun eigen zetten. Waar positioneren wij ons? En dan niet per se van voor of tegen of anti, maar vooral zijn er raakvlakken? Is er iets dat we delen? Bijvoorbeeld, hebben we er last van gehad van de kolonisatie? Ja, ja. De ene zij die de kolonisatie beleefd hebben als kinderen van iemand die daar koloniaal was, ja, op een rare manier als ze in België kwamen, want dan werden ze verstoten door vele mensen en door, door eigenlijk de meeste mensen. Jullie zijn dus die kolonialen die daar de arme mensen daar zijn gaan plunderen en weet ik veel wat. Dus dat kwam ook niet goed. En de andere mensen die hier vandaag nog de dag last hebben van de naweeën van de kolonisatie, in de zin dat er nog altijd ongelooflijk veel vooroordelen bestaan over mensen die in Afrika geboren zijn of van Afrika komen en daardoor geen jobs vinden of aan geen huis geraken, dat soort dingen. Heel belangrijk om die stukjes verhaal van elkaar te horen en dan vooral te vinden van hoe zijn we verbonden met elkaar? Waar raken onze verhalen elkaar?
Als de verwachting, en die stelde ik mij misschien wel, was van uiteenlopende visies te krijgen en uiteenlopende ideeën, dan vind ik dat dat zeker gelukt is tot nu toe. Ik denk dat er verrassende uitspraken gedaan zijn. Verrassend in de zin van mij nieuw. Of voor mij, ook waar.
Het feit dat je probeert uit je eigen bubbel te geraken, waar iedereen hetzelfde vindt en je hebt gelijk en zus en la. En je hoort bijna of je leest bijna geen andere stemmen meer die tegenstrijdig zijn of die zeggen van is dat wel zo? We moeten daar niet even over nadenken. Dat tolereren weinig mensen nog. En ik denk dat voor alle deelnemers heel belangrijk was en dat ze er zeker ook naar op zoek waren van misschien heb ik te lang mijn eigen verhaal gehoord of verhalen die heel dominant zijn. En ik wil mij echt wel openstellen om andere dingen ook eens te horen. Gewoon om te checken, klopt het wel wat ik zeg? Of is het verhaal veel breder en zit er een andere kant aan het verhaal die misschien mijn mening helpt te veranderen of te nuanceren? Te nuanceren is een beter woord, ja.
Jij hebt dan als moderator opgetreden tijdens die sessies. Hoe pakte jij je rol aan?
Ik denk dat ik er altijd op gelet heb dat iedereen zich gehoord zou voelen en dat iedereen zo goed als kon de regels zou respecteren.
Hadden jullie regels afgesproken?
Wel, de regels, de conversatieregels van hoe men praat met elkaar en dan bedoel ik vooral dat iedereen zich zou houden aan wat we afgesproken hebben van kijk, je laat elkaar uitpraten. Ook al voelde, ik wil reageren, schrijf dan eerst op, denk na en zeg het dan eventueel daarna. Of als je iets denkt, dat je zegt, het gaat misschien schokkend zijn voor iemand of ik weet niet hoe dat ik moet formuleren, dan gebruik je de disclaimer. Dat soort dingen zorgde ik wel voor dat dat altijd wel werd gerespecteerd. En het andere was, voor mij is het heel belangrijk dat mensen hun verhaal kunnen doen. Ik was als kind zelf heel verlegen en dus ik trok nauwelijks mijn mond open. Ook zeker niet als er veel mensen aan het praten waren, dacht ik van ik ga hier zelf niks meer aan toevoegen, want misschien is alles al gezegd. En Alex is nu als kind, ik heb dat lang gehad eigenlijk. Ik vond het zeker mijn taak om ook die mensen dan op een voorzichtige manier te vragen en wat denk jij? Ja, ik zie u denken of gewoon die mensen toch erbij betrekken, maar op een heel laagdrempelige manier, dat iedereen toch zijn ding kan zeggen. Dus daar heb ik echt wel op gelet, dat iedereen telkens aan het woord kwam.
Je hebt zelf een Congolese vader en een Belgische moeder. ja, is het dus eigenlijk een beetje tussen de twee werelden? In hoeverre heeft dat een rol gespeeld om een goede moderator te zijn?
Ja, ik weet het. Ik heb dat zelf nooit zo ervaren. Uiteraard was mijn vader Congolees en mijn moeder Belgisch, maar ik ben voornamelijk door ons moeder opgebracht en grootgebracht. Mijn vader nauwelijks gekend, dus ik ben heel Vlaams. Maar ik heb uiteraard wel de ambetante gevolgen van de andere huiskleur heb ik zeker wel ervaren. Dus in die zin kan ik mij relateren aan mensen die hetzelfde doormaken. Discotheken niet binnen mogen, geen huis vinden op de markt, weet ik veel wat, dat soort dingen wel. Ik heb wel een heel ander leven gehad, in de zin dat ik ook wel in het tehuis heb gezeten en in een pleeggezin. Dus die wereld ken ik ook goed. En ook het feit, ja, wij waren een kansarm gezin. Dus ik ben van een aantal werelden thuis, maar gek genoeg niet van die Congolese wereld. Maar ik denk dat ik daardoor wel een hele brede kijk heb ontwikkeld door de jaren heen op het leven, in het algemeen, samenleven ook. En in die zin helpt het wel als je met een groep mensen praat. Ik let op heel andere dingen. Dat maakt wel dat ik, denk ik, met mensen binnen één groep die heel divers zijn, kan praten. Enfin, dat is genoeg zelfstoef.
Ik verwacht vooral om heel diep in relatie met mensen te leren.
In het project De Conversaties zaten mensen uit heel verschillende bubbels. Diep in relatie gaan met mensen die eigenlijk ver afstaan van wat je zelf denkt of van je eigen perspectief. Kan dat überhaupt? En is dat ook gebeurd in het project?
Ja, dat kan zeker. Ook iets volgens mij heel algemeen, iets dat iedereen wel wil, is dat je een connectie maakt op een manier en dat dingen niet te oppervlakkig blijven. En dat kan ook wel, zeker om, ik zeg het, omdat iedereen, dat eigenlijk wil echt iedereen, ook mensen die we niet kunnen uitstaan, willen dat. Alleen de weg ernaartoe is vaak niet evident. Omdat je met meningsverschillen zit, waarvan de beide partijen denken dat ze onoverbrugbaar zijn. Terwijl als je die oppervlakkige laag wegkrapt, blijkt eigenlijk dat we allemaal dezelfde bange wezens zijn op zoek naar erkenning. Maar om dat te kunnen bereiken en om dus je oppervlakkige laag weg te krabben, moet je je eerst wel veilig voelen. En dat is de catch-22, want ja, je kunt je pas veilig voelen als je denkt dat de ander dat ook wil. Maar als je alleen maar naar de oppervlakte kijkt, dan lijkt dat vaak niet zo. Van ja, maar ja, die heeft zich toch gewapend en die is er al klaar om mij aan te vallen. En dat maakt dat je dan ook in de verdediging schiet. De conversaties, het opzet, is natuurlijk dat wij als buitenstaanders een veilig kader bieden. Dat we zeggen, oké, we gaan nu in een soort bunker zitten, de buitenwereld kan ons niet raken. En wij binnen kunnen we elkaar wel raken, maar iedereen moet zijn wapens afleggen en we spreken dan af, we gaan elkaar geen pijn doen, we gaan luisteren naar elkaar. Dus je creëert een heel veilig kader elke keer. En dan lukt dat wel natuurlijk. Dan kan je wel dieper gaan dan de oppervlakte. Maar het is niet evident, want om dat nu in praktijk om te zetten naar grotere groepen mensen, daar breek ik soms mijn hoofd nog over. Ik denk nog altijd dat het zit in de opvoeding en van kleins af aan. Maar ik denk dus dat dat wel mogelijk is, dat iedereen met elkaar een diepere verbinding kan bekomen. Maar in de praktijk is het niet evident.
Iedereen heeft zich eigenlijk wel redelijk blootgesteld. En om dat te hebben kunnen doen, dan is iedereen dan kwetsbaar, weet je. En dan groeien we naar elkaar toe en waarderen we ook elkaar.
Hoe trek je dat buiten die bunker? Want we leven natuurlijk niet in een bunker. Stel nu een familiefeest. Hè? Je wilt wel graag verder met die mensen, maar niet iedereen denkt hetzelfde. En soms zijn er dan zaken die gezegd worden. Ja. Hoe reageer je daar best op?
Wel, een van de deelnemers, dat was een van de grote problemen op familiefeesten, dat het effectief, dat er van alles gezegd wordt dat helemaal inging tegen wat ze voelde, dacht over de wereld. En ja, dat is heel moeilijk dan. Zeker als je de neiging voelt van ik moet reageren en dit kan niet en ik moet het hier niet bij laten en ik zal het eens goed zeggen. Ja, dan leidt, heeft ze zelf gemerkt, tot niks, tot grote frustratie alleen maar van iedereen. En een van de laatste sessies heeft ze dan verteld, ik heb nog eens een familiefeest gehad en deze keer heb ik zo wat trucken toegepast die ik hier geleerd heb en ik heb gewoon geluisterd. En ik dacht vooral bij mezelf, oei, dat is wel erg voor die man die dan nu die uitspraak doet. En ook die man dan anders bekijken, die waar ik vroeger dan bijna haatdragend tegenover stond. Gewoon anders naar kijken en denk van, dat is een beetje zielig wel. En zou ik die niet kunnen helpen op een manier dat die van zijn rare wereldbeeld afgeraakt. Ik denk dat anders luisteren al heel veel kan doen voor alle mensen. Wat niet helpt tegenwoordig is dat mediafiguren helemaal zijn meegegaan in het populisme. Dus eigenlijk straffe uitspraken doen, zien dat je zoveel mogelijk applaus krijgt eigenlijk, van je eigen club. Dat helpt niet. En dat is, ik hoop dat dat een slinger is die dan ooit wel zal terugkeren naar de andere kant. Maar nu is het ongelooflijk moeilijk om genuanceerd uit te leggen van kijk, misschien moeten we gewoon luisteren naar elkaar. En dat we dan verder geraken dan te toeteren en te blazen. En ik vind dat om geit niet gelijk. En ja, misschien komt ooit het grote inzicht bij iedereen van het helpt eigenlijk niet. We zijn, en je knijdt verder qua samenleving of qua samenleven. Ik geloof wel dat het kan op heel individueel vlak. En ik geloof ook in dat ripple butterfly effect. Dat je klein moet beginnen en dat je dat aan je kinderen moet zeggen. En dat er manieren zijn om wel op een ordentelijke manier met elkaar te communiceren.
En is de belangrijkste tip dan inderdaad luisteren en niet oordelen?
Ja, zo zou je het wel kunnen samenvatten. Ik denk vooral het luisteren, niet oordelen zeker, maar proberen ook om erkenning te geven aan degene die iets zegt. Erkenning betekent niet, je hebt gelijk, dat is iets anders. Meestal zeggen mensen iets met een gevoel, meestal is een gesprek beladen. Grappig, kwaad, maakt niet uit. Er zit altijd een gevoel onder. Als je leert om eerst te luisteren van oké, ik laat die mens uitspreken, dat die zijn verhaal kan doen. En dan erkent je van, ah ja, dus wat je gezegd hebt, je bent eigenlijk kwaad. Ja, ik ben eigenlijk kwaad. Dat is genoeg. En dan voelt degene die dat gezegd heeft, oké, ze hebben naar mij geluisterd. En dan gaat het nog niet over van, ja, maar ik ben het niet eens met u. Vaak, als we nu gesprekken doen, komt dat eerst. Iemand zegt iets, ja, daar ben ik niet mee eens. Daar schiet er niks mee op. Ja, oké, je bent het niet mee eens. En dan voelt de ene zich niet gewaardeerd, ja, erkend. En jij dan zelf zit ook met frustratie, want je gaat direct voelen dat als je zegt tegen iemand, bent het niet mee eens, dat die ook terug gaat schieten. Dus je zei niks met dat soort gesprekken. Dus ik denk, voor mij zit de kern in luisteren, niet oordelen, maar ook erkennen.
En kan je dan daarna nog altijd je eigen verhaal zeggen? Want als iemand echt iets zegt wat volgens jou niet klopt of niet kan eigenlijk, omdat het andere mensen beledigt of omdat het jou beledigt, kan je dat dan wel diplomatisch overbrengen?
Ik heb gemerkt dat dus degene die zijn verhaal eerst doet, en als je dat herkent, dat die veel meer bereid is om te luisteren. Dat is apen na. Hè? Dus mensen doen dan, oké, je hebt naar mij geluisterd, ik ga ook naar u luisteren. En dan gaat je ook zien dat je ook niet meer die behoefte hebt om per se je punt te maken. Want dat gelijk halen is ook vaak iets van, komt uit het feit dat je niet erkend voelt. Maar je luistert niet en dan wilt je gelijk halen. Terwijl als iemand luistert, heb je ook niet meer die behoefte om, ik moet niet mijn gelijk halen, ik wou vooral dat ik gehoord werd. Dat mensen mijn gevoel herkennen. Van, dat was niet tof voor mij of... Ja, je gelijk halen. Ik weet ook vaak niet waarom dat nodig is. Je hebt een feitelijke realiteit, zal ik het maar noemen. En daar moeten onderzoekers mee aan de slag. Van, ja, maar dit, zo is het echt. En dan kunnen wetenschappers tegen elkaar zeggen, ja, maar ik heb het nog eens onderzocht. Je waart er fout. Oké. Dat is iets helemaal anders. Maar als mensen, in dit geval over de kolonisatie, met elkaar gaan praten, er moet niet per se een gelijk gehaald worden. Waren er zoveel miljoen doden of zoveel miljoen doden? Oké, dat zijn feiten die kunnen onderzocht worden. En dan ooit zal er wel eens met een of andere wetenschappelijke methode ongeveer bijna perfect kunnen aangetoond worden. Het waren er zoveel miljoen. Oké, feit, we zijn er. Maar daar moeten gewone mensen onder elkaar niet over babbelen. Het heeft geen zin.
Komt er nog een vervolg op de conversaties?
Er is al een vervolg in die zin dat deze groep mensen elkaar wil blijven zien. Dus dat is echt wel prachtig om te zien, omdat je dat helemaal niet verwacht van een groep mensen die in het leven voordien misschien mochten ze elkaar zijn tegengekomen en gesproken hebben van elkaar, wellicht zelf gedacht hebben, oei, dat is hier zo een of dat is een koloniale of amai, die is nogal fel over de kolonisatie, daar ga ik niet mee babbelen. Nu dus wel. Dus die gedachtegoed lag veel minder ver uit elkaar dan ze zelf dachten. Maar vooral, die hebben begrepen dat ze dat een leven met elkaar op een manier veel rijker is dan wat ze ervoor kenden. Een vervolg op het project De Conversaties. Ik zou dat wel geweldig vinden, maar misschien ook over andere onderwerpen, niet alleen over de kolonisatie, want ik denk dat de methode wel werkt. Ik heb er eens diep over nagedacht. In Nederland, in de jaren 60, 70, had je de opkomende praatgroepen. Het gaat voor alles een praatgroep. En daar werd wel eens smalend over gedaan. Maar eigenlijk is dat wat het is. Hè. Het is gewoon een praatgroep waarin dat je in een veilige omgeving en omkadering mits enkele goede afspraken en verhaal kunt doen. Volgens mij is daar heel veel nood aan voor heel veel mensen, over heel veel thema's ook.
Misschien moeten we het eens met politici proberen dan.
Daar hebben we het in de groep ook over gehad. Waarom is geen politici een cursus laten volgen om zo met elkaar te spreken? Maar het is het omgekeerde van debatteren, namelijk gewoon luisteren. En herkennen wat de ander zegt. Ja, je gaat er misschien een aantal vinden, maar weinigen. Ik denk dat, ja.
Voorlopig kunnen we het in elk geval wel zelf proberen toe te passen.
Zeker.
Dank je wel, Ronnie, voor al je uitleg.
Graag gedaan, Lisbeth.
Dit was voorlopig de laatste aflevering van De Conversaties. Een podcast van Avanza Oost-Brabant in samenwerking met de stad Leuven. Wil je meer weten? Neem dan een kijkje op de website avanza-oostbrabant.be/podcast-deconversaties.